Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Ik heb nu in mijn huidige huis op de badkamerdeur, daar zit een gat in. Ja, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft mijn zoon, gedaan, ja.
Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van 3 jaar en Abe van 1,5. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 8 en Jara van 4 jaar, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 3 en producer Anne Janssens, vader van Julius van 3 jaar en Dunja van 5 maanden oud, maak ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Ja, lieve luisteraar, je bent nu aangekomen bij het laatste deel van onze serie Gezin in Scheiding. Een reeks afleveringen over ouders en hun ervaringen met scheidingen en gescheiden leven en met kinderen opvoeden, die we met stichting The Family Factory hebben gemaakt. Mocht je de eerste 3 delen nog niet hebben geluisterd, doe dat dan. We begonnen met het verhaal van Anouk en eindigen ook met Anouk, maar wel met een andere Anouk, met weer een ander verhaal. We gaan het hebben over een expatleven in Bangkok, over verraden worden, over een minutieuze voorbereiding en over het rouwproces dat optreedt bij een scheiding. Goed, op naar de laatste Anouk. Weer een verhaal waar wij nog lang over nagepraat hebben. Op naar Hanneke, Alex, Anne, Anouk en mijzelf aan de podcasttafel.
Ja, ik vind de zin, dan wil ik naar bed, dat is dus altijd zo. Ik bedoel, het maakt niet uit wat je doet, maar je wil altijd wel naar bed, toch?
Ik kan sowieso ook altijd naar bed.
Ik kan, ja.
Nu ook, ik zou nu kunnen slapen.
Ja. Daar ligt hij een bank.
Daar ligt hij een bank.
Oh ja, daar ligt hier iemand op de bank.
Het was een heerlijke bank, om heel veel...
Even
bouwen. Je hebt alles al geprobeerd
dan
hier.
Daarom wilde jij een eigen kantoor. Dan kun je gewoon hier.
Waarom, wat doet Anne in de kelder? Nou ja. Hij zei dat hij iets ging opnemen.
Mindful aan
zijn eigen gesnurk.
Het was iets met rust, rijden en regelmaat had hij het over.
Hij is een meditatiepodcast begonnen.
Het gaat goed.
Het gaat goed met de meditatiepodcast.
Meditatie.
Medicatie.
Je merkt, je bent de laatste.
Nee, ja,
de medicatie.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja,
nee. Het is goed.
Draaien we? Lopen we?
Running. Are we running?
We draaien en we lopen.
Anouk, hoeveel kinderen heb je?
2.
2 jongens. Hoe oud zijn ze inmiddels?
Nu? Ze zijn nu 20 en 17.
En hoe lang, wanneer ben je gescheiden?
Ik ben gescheiden terwijl ik in Bangkok woonde. En ik ben in 2011 teruggekeerd naar Nederland met mijn jongens. Mm-hmm. Dus dat is 8 jaar geleden. Nog wel een jaar gescheiden al in Bangkok. Een schooljaar gewoond. Dus ja, pak een beetje 10 jaar. Jaar geleden.
En jullie wonen in Bangkok voor werk?
Ja.
Hebben jullie daar lang gewoond?
Ik heb 15 jaar, met de vader van mijn kinderen, 15 jaar in het buitenland gewoond, in verschillende landen. Voor zijn carrière, dat noem je een expat bestaan, een corporate leven. En Bangkok is het eindstation geweest.
Mm-hmm. En hoe lang waren jullie al bij elkaar voordat jullie gingen scheiden?
Dus we zijn 17 jaar samen geweest. Mm-hmm. Waarvan 15 jaar getrouwd en 15 jaar in het buitenland.
Hmm. Dus je hele getrouwde leven...
Ja, zo goed als het viel eigenlijk samen. Dat was niet zo de bedoeling, maar we gingen trouwen. En toen werd hij gehadhunt om naar het buitenland te gaan. Dus dat viel eigenlijk... wij gingen naar... Ons eerste land was Saoedi-Arabië. Hmm. En daar moet je voor getrouwd zijn om daar in ieder geval als... spouse van binnen te mogen, mee te mogen. En dat viel eigenlijk per ongeluk samen. Ja.
En toen je dus ging scheiden, waren de kinderen 10 en 8 zo grofweg?
Ja, toen het zich aandiende. Want er liep een derde persoon in mijn huwelijk rond. Daar kwam ik achter. Ah. En ik zeg altijd, dat is het begin geweest van het einde uiteindelijk ook. Toen waren mijn jongens 11 en 8.
En wie heeft de knoop doorgehakt? Was het jij toen je hoorde van de derde persoon? Of?
Nou, zo eenvoudig was het niet. Uiteindelijk heb ik wel de woorden gesproken van ik geloof dat het nu wel klaar is, toch? Mm-hmm. Maar daar is nog wel even een padje aan vooraf gegaan tussen het moment dat ik erachter kwam dat er iets compleet mis was. Dan ben je al wel een aantal jaren samen. Je hebt 2 zoons. Wij leefden in het buitenland. Dus ik heb nog wel geprobeerd een pad te bewandelen om te kijken of dat een foutje was. Dat kan iedereen gebeuren, zeg ik nu achteraf. Je zit er niet op te wachten, maar verliefd worden, dat kan gebeuren. Wat je ermee doet, daar komt het dan op aan. En omdat de gevolgen wel heel erg groot waren.
Ja, want ik kan me voorstellen dat als je dat een scheiding aan zich is natuurlijk een bom die je legt binnen een huwelijk en bij je kinderen. Maar helemaal als je in het buitenland zit en je bent zo op elkaar aangewezen. Ja. Was dat ook zo? Waren jullie in Bangkok ook echt altijd een soort viereenheid? Waren jullie echt veel samen?
Dat klopt. Als je zo'n expat bestaan ingaat, dan is de familie of het gezin is wel de kurk. Dat is wat continu van land tot land verplaatst wordt. En waar het leven, de rode draad. Ja, en ik zeg ook altijd, wij zijn ook als team met z'n tweeën, want we zijn met z'n tweeën naar het buitenland vertrokken, als team gegaan. En we hebben ook heel lang als team gefunctioneerd, waarbij we ook echt bewust hebben gekozen voor de carrière van mijn man, zoals dat dan heet. En waar hij dat deel voor zijn rekening nam. Ik als teamplayer het andere voor mijn rekening nam. En dat heeft te maken met financiën, de kinderen die er kwamen, sociaal leven, vakanties, noem het maar op. Dus we hebben als team gefunctioneerd. En als dat dan uit elkaar valt.
Dan doe je heel erg je best om dat eerst niet uit elkaar te laten
vallen.
Ja, dan
ga je het zeker wel onderzoeken. Zo van, wat is hier aan de hand? En is dit een hobbel? Mm-hmm. Of is dit het einde? Mm-hmm.
En jij merkte, het is geen hobbel. Of zei jouw ex van,
Nee, we zijn achteraf denk ik altijd steeds van, zo standaard allemaal. Weet je, want ik was toen ik hem ermee confronteerde wel zo van, weet je, je bent de moeder van mijn kinderen en je bent degene met wie ik oud wil worden. We hebben zoveel samen en ik ben voor het eerst van mijn leven in de war en weet niet wat ik wil. En dus dan denk je, iedereen komt hobbels tegen. Mm-hmm. Zijn ook een pad opgegaan van relatietherapie. En op een gegeven moment kom je erachter dat, en dan kan ik ook achteraf kan ik op wel te terugkijken. En ik denk, ik denk dat hij in relatietherapie ging om mij op een of andere manier duidelijk te maken dat ik emotioneel naar een einde toe aan het moest werken. Terwijl ik erin zat dat we om te kijken of we de boel aan het redden waren. Dus toen ben ik er een aantal maanden later achtergekomen dat hij, terwijl hij tegen mij had gezegd dat hij met haar gebroken had. Mm. En dat we gingen kijken of we ons huwelijk gingen redden, toch met haar de draad had opgepakt. Ja, toen wist ik van oké. Ja. Ik dacht toen in termen van oké, dit heb ik verloren. Mm. Nu kan ik daar 10 jaar later op terugkijken en denken van oké, daar begon mijn nieuwe vrijheid.
Ja.
Ik ben nu dankbaar, maar dat is echt wel een padje verder dat dit gebeurd is. Maar toen dacht ik echt, oké, nu is het klaar.
Ja, want wist jij toen ook meteen van oké, als wij uit elkaar gaan, dan ga ik terug naar Nederland?
Nee, zover was ik helemaal nog niet. Het is echt wel een proces.
Hoe gaat zo'n proces?
Ja, ja, ik dacht toen echt in termen van verloren. Verliezen. Van wat raak ik allemaal kwijt? En dat heeft niet alleen met mijn eigen leven te maken, maar ook met mijn jongens. Het verdriet waarvan kijkend naar je jongens die buiten op straat spelen en denken, oh, mijn god, jullie leven staat zo te veranderen. Je hebt het nog niet in de gaten, je weet het nog niet.
Zat er een lange tijd tussen dat jullie eigenlijk al wisten van we gaan uit elkaar en we vertellen het de kinderen?
Nou, er zit zelfs nog een stapje voor. Want op het moment dat ik me realiseerde van dit is klaar, toen heb ik een aantal belangrijke beslissingen genomen. Ik ben een professioneel coach en ik had toen ook al mijn coachingsopleiding op zak. Dus ik zeg altijd, ik stond aan op coaching. Mm-hmm. En ik wist op dat moment, alle beslissingen die ik nu ga nemen worden bepalend voor hoe de rest van mijn leven eruit gaat zien. En ik had ook wel in de gaten hoe groot die beslissingen waren. Want ja, dan zit je toch maar ineens in je eentje in Bangkok. Dus ik heb onmiddellijk één op één een van de mastercoaches ingehuurd die aan de basis stonden van mijn professionele opleiding. En gezegd, ik ga met jou sparren. Want het is heel belangrijk dat ik nu voor mezelf uitzoek wat ik wil.
Ja.
En waar ik sta. En dat gaat zelfs veel verder wie ik ben. Want je komt ineens in de situatie terecht dat je alles in je eentje moet gaan beslissen. Terwijl je wel 17 jaar al gewend bent om, als er iets besloten moet worden, daar met je partner over te sparren. Maar juist diegene met wie je gewend bent te sparren, zeker in een expat situatie waar je heel, heel als team werkt, die persoon, daar kan je niet meer bij terecht. Dus dat is wel een hele belangrijke beslissing geweest. Dus ik heb mezelf de tijd gegund ook. Want ik heb toen niet tegen mijn ex verteld wat ik wist.
Oh ja.
Oh, wacht. Ja.
Dus hij wist nog van niks. En jij was eigenlijk al met die coach je pad voor de toekomst aan het uitstippen.
Ik ben, ja. Ik, hij wist niet dat ik wist dat hij.
Een beetje.
Heel ingewikkeld. Maar ik heb voor mezelf de tijd gegund om eerst voor mezelf op een rijtje te zetten. Ja, wat ik nu wilde. En daar is nog weer een paar maanden overheen gegaan. Tot het moment waar we eerder over hadden dat ik tegen hem gezegd heb van, oké, ik geloof dat het klaar is. Hè? Ja.
Want jij dacht van, ik moet op dat moment het hele plan klaar hebben liggen van wat je wil, ja, wat je gaat doen.
Ja, want dan zit je in een situatie dat je, nou ja, je carrière hebt opgegeven. Je zit in het buitenland. We hadden thuis geen huis, je hebt je netwerk. Dat nog best nog natuurlijk vrienden en familie. Maar het was echt, je gaat wel overnieuw beginnen. En het begon al alleen, waar ga ik wonen? Als je 15 jaar in het buitenland hebt gewoond, ja, bedoel, nu nog, ik kan overal wonen. Maar ja, als je ergens opnieuw moet beginnen, want zo voelde dat ook echt wel. Ja, daar heb ik mezelf wel de tijd voor gegeven om dat maar even te bedenken.
Wat een rare paar maanden moeten dat zijn geweest. Zeker heel, omdat je daar met weinig mensen over praat dan.
Ja, heel. Dat heb ik ook. Mijn jongens wisten het uiteraard nog niet. Nee. Want mijn ex wist het nog niet eens. Nee. Dat is alleen mijn broers, die er op een andere plek in de wereld, in Nederland en in Amerika woonden. Die heb ik op een gegeven moment verteld van, nou, ik laat je even weten, dit is wat er speelt. Twee goede vriendinnen in Bangkok, die wisten het. En ik heb eigenlijk ook pas thuis, wat dan thuis is, hè, Nederland, verteld wat er aan de hand was toen ik daar klaar voor was.
En hoe reageerde jouw ex toen je zei van, dit was het?
Ik denk opgelucht. Want toen ik zei van, nou, het is wel klaar hoor, toen zei hij ook, ja.
Ja, maar ja. En hoe hebben jullie het de kinderen verteld?
Kwam ook zo van, toen heb ik ook aangegeven van, nou, dan denk ik dat het handig is dat we een gezamenlijke advocaat nemen, dat we dit zo goed mogelijk gaan afhandelen. Nou, daar was hij het ook helemaal mee eens. Ik heb alles uitgezocht in die periode. Ik was echt helemaal klaar. Ik was helemaal voorbereid.
En zou je dat andere mensen aanraden? Van tevoren je gewoon professionele hulp bijna inhuren om te gaan bedenken wat je zelf nou eigenlijk wil?
Ja. Ja? Ja, want fast forward naar nu. Ik ben een professioneel coach en ik ben teruggegaan naar Nederland. Mijn eigen coachingbedrijf opgericht. Ik ben business coaching gaan doen, ondernemers gaan coachen. Maar er kwamen al heel snel de mensen mijn kant op gestuurd. Die zeiden van, oh, nou ja, hey, Anouk is en een professioneel opgeleide coach. En ze heeft een complexe scheiding meegemaakt. Misschien moet je eens met haar gaan praten. Dus dat kwam op mijn pad. En inmiddels, nu heb ik zelfs een coachingsopleiding of coachingsprogramma geschreven voor mensen die de scheiding ingaan. Want ja, ik weet, aan de lijve heb ik ondervonden wat het een complex proces is wat je ingaat. Waarbij er ongelooflijk praktische beslissingen genomen moeten worden, terwijl je in een gigantische emotionele rollercoaster zit. En dat is best wel moeilijk verenigbaar soms. En ik heb ook aan den lijf ondervonden wat het met mij heeft gedaan om daarin professioneel begeleid te worden.
Ja.
En een van die dingen die ik ook inderdaad uitspreek is als je realiseert, als je er alles aan hebt gedaan om je relatie te redden. Want laten we wel wezen, het is natuurlijk altijd fijner als je het redt met z'n tweeën.
Ja.
Maar dat is niet altijd het geval. Ik weet dat er 33.000 scheidingen per jaar zijn. Nou, daar komen iets van 2000 officieel geregistreerde samenlevingscontracten bij. Nou, dan heb ik nog niet eens over iedereen die het helemaal niet geregeld heeft. Mm. Het gebeurt nogal vaak. Dus dan zeg ik nu preparation, preparation, preparation.
Mm. En wat opvoeden betreft, hoe kun je je daarop voorbereiden? Als je een scheiding hebt?
Ja, niet.
Niet, nee.
Nee, ja, natuurlijk ook preparation, preparation. Maar niemand is er op dat moment, denk ik, op voorbereid wat er gebeurt als de kogel daadwerkelijk door de kerk gaat. En waarbij het ook echt op tafel ligt. Oké, we gaan nu concreet uit elkaar. Ik ben een voorstander, ik geloof in lifelong learning. Dus dat betekent dat je altijd blijft leren, altijd blijft groeien. En dat is denk ik ook de uitdaging van een relatie. Als er twee mensen zijn waarvan je eruit gaat dat ze altijd blijven leren, altijd blijven ontwikkelen, altijd blijven groeien en dus ook blijven veranderen, dan is het de kunst om aangehaakt te blijven bij elkaar. Dat is wat een relatie maakt of breekt. En als je dan daadwerkelijk uit elkaar komt te liggen, dan groei je ook steeds verder uit elkaar.
Ja. Als je eenmaal die connectie kwijt bent, dan is het moeilijk om hem weer bij elkaar te krijgen, zeg je?
Of? Nou, ik zeg niet dat het mogelijk is. Maar als je echt de knoop doorhakt, van we gaan uit elkaar, dan moet je dan met z'n twee, kom je nou tegenover elkaar te staan. Dat gaat een beetje heel ver, maar dan moet je het met elkaar zien uit te vogelen hoe je alles wat je samen hebt gecreëerd uit elkaar gaat rafelen. Mm. En dan krijg je toch ook te maken met wat is van jou, wat is van mij. Nou, ga er maar eens aan staan. En als ik even op mezelf spreek, dat is dan het handigst. Maar je gaat een eigen pad weer in. Ik ben mezelf opnieuw, volledig opnieuw gaan uitvinden van wie ik ben. En wie ik nou eigenlijk was en waar ik voor sta. En ja, ik kan wel zeggen dat mijn ex en ik daardoor ook nog weer verder uit elkaar zijn komen te liggen in de jaren na de scheiding. Ja.
Want was jij jezelf ook kwijtgeraakt in het huwelijk als je er nu op terugkijkt? Of?
Ja, als ik er zo nu op terugkijk, denk ik wel. Ja. Ik sta nu dichter bij mezelf dan, denk ik, in de laatste fase van mijn huwelijk. Ja.
Maar je hebt toen heel lang nagedacht over wat wil ik dan en hoe ga ik dit plannen?
Ja.
En kon je daar ook op een gegeven moment dan met je kinderen over nadenken?
Nee.
Waren die te jong toen?
Die waren te jong.
Hoe oud waren ze toen ook weer?
Nou, 12 en 9 toen ik naar Nederland kwam. Dus pakken met 11.
Ja.
Nee, en ik vind dat niet de rol is van de kinderen.
Nee, maar hoe heb je ze dan verteld?
Ja, nou, we hebben dus ongeveer, we hebben elkaar de tijd gegeven om met z'n tweeën met een advocaat aan de slag te gaan. En hebben heel bewust voor gekozen om het hun samen te vertellen.
Want ze hebben niks gemerkt dat er iets speelde?
Nou, dat kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Want je zit in een emotionele rollercoaster. Dus ik denk dat ik best wel...
Ze hebben ook nooit later niet helemaal mezelf.
Nee. Ik denk dat we het wel goed gedaan hebben. Ja. Qua masker opzetten. Mm. En ik vind ook zelf dat we het goed gedaan hebben. We hebben het hun, dat kan ik ook aanraden. Om het hun, met z'n tweeën hebben we het ze verteld.
Thuis?
Nee, wij zijn met een we woonden dus in Bangkok. We zijn een weekend naar Phuket gegaan. Een lang weekend. Een heel wat we wel vaker deden. Maar hebben het
die dag
tijdens
een leuke
eten.
Vakantie,
ja, wel heel schrijnend. Maar, ja. Maar wel in een hele gezinssituatie. En ook duidelijk gemaakt dat het verdrietig is. Maar ja. Dat wij wel voor de rest van ons leven hun vader en moeder zullen blijven.
Ja. En hoe ging dat? Hoe ging dat moment?
Verdrietig. Verdrietig. Pijnlijk. Ik vind dat ook nog steeds wel een van de moeilijkste momenten om op terug te kijken. Dat je kinderen gaat vertellen dat hun basis verbroken wordt. Alles wat zij kennen, wat hun vertrouwd is, wat hun basis is. De tapijt onder hun voeten vandaan trekt, ja.
Maar moest je ook zeggen, pak je koffers, we gaan naar Nederland?
Nee, want dat is een van de beslissingen die ik heb genomen aan de hand van het sparren met mijn coach. Ik heb toen, want een expat bestaan, dan blijf je ongeveer 3 jaar in een land. Het varieert wel eens, maar pak een beet gemiddeld. Dus mijn ex die stond ook op de nominatie om weer naar een ander land te gaan. Maar je weet dan nog helemaal niet waarheen. Dus dat is een onrustige periode of onduidelijke periode. En in deze setting helemaal. En ik wist ook, want de beslissing kwam, dat was in januari, dat ik zei van het is klaar. Ik wist ook dat als ik terug zou gaan naar Nederland, of als ik dat drastisch, radicaal had besloten, dat ik dan mijn jongens bij hun vader weg zou trekken ook.
Ja.
En dat is wel iets wat ik, dat kon ik gewoon niet. Dat zag ik helemaal niet, dat kon ik gewoon niet. Dat vond ik gewoon te veel. Het feit dat we gingen scheiden vond ik al een ding om bij hun neer te leggen. En hun vader ontnemen, dat vond ik al helemaal niet te doen. Dus ik heb toen voor mezelf de beslissing genomen, omdat ik het eerst voor mezelf allemaal op een rijtje heb gezet. Heb tegen mijn ex gezegd van oké, ik ben bereid om nog een schooljaar, want je denkt in schooljaren met kinderen, toch? Mm-hmm. Schooljaar met de jongens in Bangkok te blijven. Dan kunnen we zien waar jij naartoe gaat qua land. Maar dan hebben we ook de tijd om in omstandigheden die voor ons thuis waren. Want we woonden toen 3 jaar. Mijn jongste was 5 toen we naar Bangkok verhuisden. Ja, 4. Weet je, dat is alles wat hij kende.
Ja, dat was zijn thuis.
Dat was zijn thuis. Dan kunnen we daar wennen aan de situatie. Maar zomer 2011 gaan ik en de jongens naar Nederland.
Ongeacht waar hij naartoe zou gaan, zeg maar.
Ja. Want wat ik had voor mezelf besloten, dat wilde ik een nieuw leven voor mezelf kunnen creëren. En ook weer een nieuwe basis te kunnen bieden aan mijn jongens, of in ieder geval een van de twee basissen dan, dat het best op zijn plaats zou zijn in Nederland.
Ja, en hij zou natuurlijk ook, hij zou toch, het gezin zou toch moeten verplaatsen dan. Ook al waren jullie nog bij elkaar gebleven, dan gingen jullie sowieso weg uit Bangkok.
Dus het was voor mijn jongens niet zozeer een issue om te verplaatsen. Want dat waren ze wel gewend. Wel dat het in gescheiden situatie was. En wel dat ze naar Nederland teruggingen, wetende dat dat niet voor 3 jaar is en dan gaan we weer door. Maar dit is wel waar jullie je school gaan afmaken. Dit is wel waar jullie voor langere tijd
moesten
zullen
zijn.
Moesten ze
daar wennen? Dat ze ineens niet meer hoefden te verhuizen?
Dat konden ze zich in eerste instantie natuurlijk niet voorstellen. Want ze gingen gewoon verhuizen. Nou, niet gewoon. Maar ze gingen verhuizen. En dan ja, komt later aan de orde van, ja, wacht even hoor. Ik zou toch maar met deze leraar een beetje door de bocht kunnen. Ja. Want,
over drie jaar is hij er nog steeds.
Ja, ja. Weet je, er gaan andere dynamieken spelen. Ja, 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 maar op dat moment konden ze zich dat niet realiseren. En het was ook, ja, ik denk dat zij meer bezig waren inderdaad. Wennen aan dat papa en mama uit elkaar waren. Ja. En het dan het verplaatsen van land.
Het was wel van meet af aan duidelijk dat de kinderen bij jou zouden blijven.
Nou, nee, want we hadden wel de intentie co-ouderschap. En de grap is wel dat op het moment dat je goed voorbereidt wat je zelf wil. En ik dus aangaf van ik ga over 2011 ga ik met de jongens naar Nederland. Dat bij mijn ex ook iets aanzette. Zo van oh, oké. Okay. En hij heeft toen een beslissing genomen om bij het bedrijf waar hij werkte. Hij heeft er nog wel een draai aan gegeven, maar gezegd van oké, okay, Anouk en de jongens zijn Nederlands, ze hebben een Nederlands paspoort, maar hebben nog nooit van hun leven in Nederland gewoond. Anouk en ik zijn van mening dat het goed is, opa en oma leven nog, familie leeft nog, dat zij wat wortels creëren in Nederland. Dus we hebben besloten dat Anouk en de jongens naar Nederland gaan voor een bepaalde tijd. Dus ik wil vragen om mijn next posting, heet dat dan, naar Europa. Het liefst in de buurt, zo dicht mogelijk in de buurt van Nederland. En toen hij dat op tafel legde bij zijn bedrijf, zei het bedrijf, oh, dat is grappig, want wij staan eigenlijk op het punt om Nederland te moeten vervangen.
Nee. Oh,
dat is toch altijd zo typisch.
Dus ik zeg altijd, nou, the universe works in mysterious ways.
Ja,
goed. Ja, nou, je kan er een graf van maken over the universe. Maar ik zeg dus altijd preparation. Mm. Als ik ben aan het stuur gaan zitten van mijn eigen verhaal. Mm. Ik ben teruggegaan naar wie ben ik, wat wil ik, wat is het beste voor mij, wat is het beste voor mijn jongens. En zo zie ik dat. En heb daar sturing aan gegeven. En op het moment dat ik sturing gaf en zeg, wij gaan naar Nederland, doet dat natuurlijk ook iets met je omgeving. Mm. En heeft bij mijn ex iets in werking gezet.
Anders had hij nooit gevraagd van, gok, kunnen we in de buurt van Nederland?
Helemaal niet. Het was nooit onze bedoeling om terug te gaan naar Nederland. Dus hij woont nu ook nog steeds in Nederland. Hij is naar Nederland verhuisd met zijn Thaise vriendin. En inmiddels zijn vrouw. En zij zijn ook nog steeds samen. Dus het is ook allemaal ergens goed voor geweest natuurlijk. En we hebben co-ouderschap.
Klinkt als een hele lange reeks met hele rationele stappen die je hebt ontworpen eigenlijk. En hebt uitgevoerd. Maar is dat helemaal hoe jij bent? Of heb je ook wel met fasen lopen gooien?
Oh mijn god, dit is een emotionele rollercoaster geweest. Kijk, ik kan er nu op terugkijken. Kijk, dit is ook 10 jaar geleden. Ja. En ik kan je wel zeggen, de persoon die je nu voor je ziet zitten, daar zit ongelooflijk veel zelfwerk in.
Ja? Dus je wel met dingen lopen smijten?
Oh ja, ja. Nou, ik heb diep, diep, diep verdriet gekend. Mm. Ik heb echt emotioneel aan de grond gezeten. Ik heb echt tapijt onder me vandaan zien
trekken. Maar terwijl je partner dat dan niet doorhad?
Nou, dat was nadat het moment, nadat ik erachter kwam dat er iets compleet mis was. Dat was in de periode dat we aan onze relatie aan het werken waren. Ja. Dan heb je ook op een gegeven moment merkt natuurlijk wel dat iemand koud blijft. En dat je denkt,
beetje afstandelijk,
afwezig. Dat je niet echt connected en de connectie ook niet meer echt vindt. En op het moment dat ik wist, dit is klaar, en hij het nog niet wist, in die maanden dat ik heb geprobeerd dingen voor mezelf op een rijtje te zetten. Nou, ik geloof wel dat ik 10 kilo ben afgevallen ook. Dus ja, daar zit wel heel, heel diep, diep verdriet.
En hoe ging dat toen jullie terugkwamen naar Nederland? Dan zoek je allebei een huis en probeer je een omgangsregeling vorm te geven. Ja. Hebben jullie toen veel op papier moeten zetten?
Heel veel. Want dit was een complexe scheiding. We hebben het eigenlijk allemaal voor onszelf op een rijtje gezet. In het jaar dat we nog in Bangkok woonden. Wel met een Nederlandse advocaten. Hele goede advocaten. Niet onbelangrijk.
Wat maakte er goed?
Maar die was dan niet alleen zakelijk goed. Die was dan ook een soort
was
mediator.
Een mediator, ja, opgeleid als mediator. Oh, okay, dus die niet alleen familierecht, advocaat heet dat geloof ik, maar ook opgeleid mediator, waarbij je dus in staat bent om als één advocaat te functioneren om twee partijen naar de rechtbank te brengen. Mm-hmm. En dan heb je ook wel coaching skills nodig. Ja, dat klopt.
Want wat maakte dat het redelijk soepel is gegaan? Waarvan zeg je nu achteraf van dat hebben wij echt goed aangepakt met z'n tweeën?
Nou, ik denk wel dat mijn ex ook nog wel heel erg in de schuldfase zat. En ook wel ook toen zat van ja, weet je bent de moeder van mijn kinderen en ik ga je goed achterlaten. En dit wat we hebben opgebouwd, dat hebben we samen opgebouwd en dat gaan we ook samen verdelen. Hebben we ook gedaan. Nu achteraf, denk ik, het is hem denk ik later zwaarder gevallen dan toen. Want hij dealde nog steeds met het feit dat hij partneralimentatie, kinderalimentatie, dat we nog steeds financieel aan elkaar verbonden zijn.
Hij heeft in het begin veel toegegeven uit schuld?
Nee, hij heeft niet veel toegegeven. Want ik durf oprecht, met hand op hart durf ik ook te zeggen, we hebben dat eerlijk gedaan. Mm-hmm. De gevolgen zijn groot. En ik zal nooit vergeten dat de relatietherapeut waarmee wij werkten. We zijn eerst met z'n tweeën bij haar gegaan. Op een gegeven moment komt er ook een gesprek. En op een gegeven moment in je eentje, individueel, dat zij individueel met je spreekt. Op een gegeven moment bleek ik alleen nog maar met haar te praten. Mm-hmm. Maar toen kwam ook ter sprake dat ze zei, ik ga iets bij jou neerleggen. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik ga het toch doen. In een scheidingsgeval, mannen halen een groot deel van hun... Er zitten hier twee mannen aan tafel, die kijken mij nu aan. Een groot deel van hun identiteit halen ze uit wat zij waard zijn en wat zij financieel brengen. En daar ga jij aankomen. Jij gaat er 50% van afsnoepen. Dus jij komt niet alleen... Het is niet alleen een financieel verhaal, maar als je hem mentaal doortrekt, ga jij 50% van wat hij waard is afnemen.
Dit vinden de mannen hier aan tafel denk ik niet heel herkenbaar.
Nee,
maar
het is misschien wel of niet, maar ik toen dacht...
Ik dacht een keer de mannen
hier. Ja. Die worden nu zo geld.
Ben ik iets waard?
Dat gaan wij gewoon...
Dat heeft hij niet.
Maar ik nu achteraf denk ik wel nog steeds, ja... Ik denk best wel dat hem dat pijn heeft gedaan. En dat snap ik ook wel. Ja.
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 Ik zit even over.
Ik ben ook
mee. Ja.
Of.
Ja, aan de andere kant is die natuurlijk wel veel bezig geweest, denk ik dan, om geld te verdienen ook voor zijn kinderen en voor jou.
Jij hebt jarenlang... jouw leven heeft jarenlang in het teken gestaan van waar hij zijn geld verdiende.
Daarom, want ik krijg dus alimentatie en ik zit nog in de regeling, die gaat nu veranderen van 12 jaar alimentatie. En ik heb ook wel, maar dat had ik dus ook voor mezelf ook al echt wel op een rijtje gezet. We zijn 15 jaar met z'n tweeën in het buitenland geweest. En zijn carrière is echt skyrocket high geweest. Mm. Ik heb altijd zoiets van, ja, ik heb 15 jaar geïnvesteerd in jouw carrière. Ja. Dat jij mij 12 jaar alimentatie betaalt. Mm. Is jouw investering terug in de nieuwe carrière die ik voor mezelf nu heb gecreëerd.
Ja. Ja, je zei net van we zijn wel goed deze scheiding doorgekomen en als eerste de reden gaf je eigenlijk van een goede advocaat, die dus ook nog mediator is. Ja. Heb je nog meer tips? Waarvan zou je nog meer zeggen van dat hebben wij in die tijd goed gedaan? Bijvoorbeeld met de kinderen.
Ja, nou, dat is de samen de kinderen verteld. Ik blijf zeggen, doe je huiswerk. Als je goed wil scheiden en als je dus ook een goede gesprekspartner wilt blijven in die scheiding, dan is het toch echt wel heel erg belangrijk dat je voor jezelf op een rijtje zet wat nu voor jou belangrijk is. En dat zit hem niet alleen in het huis. Wie blijft er in het huis wonen? Maar ook de kinderen.
Hoe gaan we met elkaar om?
Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we om met school? Hoe gaan we om met familie? Verjaardagen van familie. We hebben echt wel heel veel in het convenant, heel veel dingen ook vastgelegd. En niet omdat dat dan vastgelegd is, maar omdat ik wel denk dat het je helpt om duidelijkheid te creëren en de neuzen dezelfde kant op te hebben.
En heeft dat ook rust gebracht bij jullie kinderen? Dat jullie zo, wat dat betreft, één lijn hebben getrokken?
Ja, dat denk ik wel. Op zekere hoogte wel. Maar ik ben ook altijd heel eerlijk dat ik zeg, heeft de scheiding zijn sporen getrokken op mijn kinderen? Ja, het zijn kinderen van gescheiden ouders die zich ook realiseren. Want wij gaan niet altijd met elkaar goed door de deur. We zijn ook niet voor niets gescheiden. We kijken ook heel anders op dit moment tegen het leven aan dan van elkaar, hoe moet je het zeggen? We kijken anders tegen het leven aan. Waarbij hij, om maar even concreet te scheppen, nog steeds in een corporate, materialistische wereld zit. En ik, ja, ik ben een coach, dus ik ben empathisch. En ik heb zoiets van, ja, word gelukkig. En dan vind je vanzelf waar je passie ligt. Mm-hmm. En als je die vindt, dan word je daar goed in. En als je daar, dan ga je daar ongetwijfeld ook je geld mee verdienen, om maar een dwarsstraat te noemen. Dus dat ligt best wel ver uit elkaar. Dus als je het hebt over samen een kind opvoeden,
ja,
dan ja, heeft hij bijvoorbeeld al snel zoiets van, ja, je moeder, ja, als je gelukkig wordt, daar koop je natuurlijk geen boterham voor.
Nee.
Dat snap ik wel, maar om maar eventjes heel kort neer te geven hoe ver je uit elkaar kan komen te liggen. Hebben je de jongens daar weet van? Ja, natuurlijk. Mm-hmm. Als je in twee huizen opgroeit waar anders wordt geleefd, andere regels gelden, dat is dan wel heel scherp uitgedrukt. Maar ja, dan krijg je er natuurlijk wel iets van mee.
Mm-hmm. Moet je eigenlijk nog overleggen als je kinderen zo oud zijn? Of ga je nu echt langzaam naar het punt van dat je echt geen contact meer hebt eigenlijk? Met je ex?
Mijn oudste is inmiddels het huis uit. Mm-hmm. En die is, zeg ik altijd, vrij. Die is uitgevlogen. Yeah. En dat voel ik ook wel, hoor. Want mijn oudste is qua persoonlijkheid een pleaser. Mm-hmm. Dus die heeft best wel in de split gezeten tussen zijn ouders. Weet je, zo van papa zegt dit en mama zegt dat. Oh mijn god, wat nu? Mm-hmm. Dus die is uitgevlogen. Mijn jongste is 17, die woont nog bij ons samen. Die zit in zijn examenjaar, heeft best wel wat uitdagingen. Dus daar hebben wij met z'n tweeën nog best wel wat mee te stellen. Okay. En dwingt ons om door dezelfde deur te gaan en met elkaar in overleg te gaan. En dat gaat met vlagen heel goed en met vlagen ook minder goed. Ik zeg altijd, hij heeft de beste intenties voor zijn jongens. Ik heb ook de beste intenties. En als hij zijn ding doet en ik doe mijn ding en we gieten er allebei in, dan dan blijven zij de mix van ons tweeën. Maar het is een uitdaging soms.
Ik wil nog heel van een paar jaar terug. Want ik ben toch wel benieuwd. Want zijn jullie dan tegelijkertijd terug naar Nederland verhuisd?
Nou, ongeveer. Ik dacht in schooljaren.
Ja.
Dus ik ben zomer 2011 naar Nederland gekomen. Omdat hij dat bij zijn bedrijf het jaar daarvoor neerlegde en Nederland dus vrij kwam. Betekende het dat hij in maart zijn job in Nederland begon.
Dus hij was eerder in Nederland.
Dus hij ging nog voor ons uit.
Oh, ja.
En wij hebben wel het schooljaar afgemaakt. Ja. En want dat is belangrijk. Was voor de jongens ook belangrijk. We hebben gewoon een jaar de tijd gehad om toe te werken naar onze terugkeer naar Nederland.
En je zei zelf van, ja, dat was een periode waarin jij jezelf helemaal moest heruitvinden.
Ja.
Gold dat eigenlijk bij terugkeer in Nederland? Of nee, je andere zoon was nog nooit in Nederland. Die had hier nooit gewoond.
Ze hebben allebei nog. Was dat de eerste keer dat ze naar Nederland verhuisden en in Nederland kwamen
te wonen?
Maar
moesten zij zich ook helemaal opnieuw uitvinden?
Nou, ze zijn uiteindelijk, hebben we besloten ook allebei, dat ze wel naar de international school bleven. Dus zo zijn we ook naar Nederland verhuisd. Het is de expat manier dat je kiest eerst de school voor je kinderen. Mm-hmm. Dus dat hebben we gedaan, overwogen, Nederlands systeem, weet je. Dat is preparation, dat hoort daar ook bij.
Ja.
En toen besloten van, nou, er verandert alles voor mijn jongens verandert. Ze veranderen van school, van vrienden, van land. Papa en mama gaan scheiden. Dus de enige rode draad, ze hadden altijd op het International Baccalaureate gezeten, op International School. Nou, die staat hier ook in de International School of Amsterdam, staat in Amstelveen. Dat is precies hetzelfde schoolsysteem als waar zij in zaten. En we hebben toen besloten, oké, daar houden we ze op.
Ja. En daar zitten ook allemaal expat kinderen.
Daar zitten allemaal expat.
Ja, precies.
Expat.
Dus dezelfde soort dus kinderen die ze normaal ook
dus
hadden.
Dat was voor hun het rode draadje wat hun houvast bleef. Dus ze verhuisden naar Nederland en stonden nog wel met één voet in een international school, in een international community.
Dat is gewoon, want in de boekjes staat dan dat voor kinderen moet je zoveel mogelijk hetzelfde laten bij een scheiding. Maar dat is in jullie situatie was natuurlijk heel moeilijk. Dus
nee.
In dit geval heb je al gekeken naar wat kan je hetzelfde laten? Dat is dan die internationale omgeving eigenlijk.
Ja.
En jij had een eigen coach in die tijd.
Ja.
En hadden je kinderen, hebben die nog hulp gehad op een of andere manier?
De counselors van de school waren wel degelijk op de hoogte wat er speelde bij de jongens. Dus ze hebben wel, de school counselor was betrokken en had gesprekken met hun. En in Nederland hebben ze wel allebei ook assistentie gehad. Extern, puur voor hun. Ja. Zij hebben verdriet om iets wat ik gedaan heb.
Maar ze geen invloed op hebben
helemaal
gehad.
Helemaal geen invloed heb gehad. En ja, ik heb het ook niet expres gedaan.
Nee.
Maar ja.
Maar hoe uitte zich dat dan? Waren ze boos op jou?
Ja, en op hun vader en op de hele wereld.
Maar dan
ja, op een gegeven moment worden het ook tieners. Ja, ja. Ik heb nu in mijn huidige huis op de badkamerdeur, daar zit een gat in.
Ja.
Ja, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft mijn zoon, gedaan, ja. In een keer in een uiting van. Ja, was dat, kan ik dat zeggen? Nou, dat deed hij omdat hij boos was op ons? Nee, maar het was wel een uiting van frustratie. Waar, denk ik, wel ook uiteraard heeft meegespeeld. Dus ja, en naar die boosheid, want ik zeg altijd, ja, boosheid is een makkelijkere emotie om te handelen dan verdriet, want die komt daarna. Je moet op een gegeven moment verdriet in, maar het verdriet is een veel ingewikkelder emotie, omdat die zit van binnen. Emotie kun je nog naar buiten richten. Ja, hij. Als je verdriet aan moet, ja, dan dat is heftig. Je ontkomt er niet aan, maar dat hele rouwproces is echt, ja. Ik vind het zwaar, want je bent afscheid aan het nemen. Je bent rouwen over iemand die nog leeft.
Mm-hmm. Ja.
Want je moet afscheid nemen van hem. Maar je neemt ook afscheid van een leven samen. Maar je neemt ook afscheid van jezelf.
Ja.
Als die partner, als vrouw van. Dus het is echt.
En afscheid van een toekomst die je had bedacht.
Die niet meer is.
Ja.
Nee.
Dus, maar als ik jou zou horen en ik probeer er lessen uit te trekken, dan is het een scheiding. De perfecte scheiding bestaat natuurlijk niet, maar als je tijd en aandacht houdt voor het proces en voor jezelf en duidelijk bepaalt waar jij ook zelf naartoe wil en wat je zelf nodig hebt en wat je gezin nodig heeft, dat je dan de boel beter kunt sturen. Dat je het misschien dan beter in de hand hebt. Dat je het minder overvalt. Of,
Ja, omdat ik denk dat als je. En dan heb je. Ik heb het over. Ja, even liefde naar jezelf. Dus jezelf in ere houden. Dat je dan gaat bedenken van wat is nu belangrijk voor mij. Dat je A. Aan het stuur gaat zitten. Dus van je eigen verhaal. Maar dat je deels ook in je kracht zet. En ik denk dat je dan er sterker doorheen gaat dan als je in machteloosheid blijft zitten en dingen dat je reactief het proces ingaat. En ik denk dat als je heel goed voor jezelf zorgt, dat je ook beter kunt zorgen voor bijvoorbeeld je kinderen. Want iedereen zegt altijd van ja, nee, we doen het voor de kinderen. We gaan het goed doen voor de kinderen. Dan denk ik, wacht even hoor.
Straks verlies je jezelf weer of zo. Ja,
ja, ik ben echt van mening, je moet heel erg goed voor jezelf zorgen. En dat niet onderschatten. Want dat is hoe je kunt blijven staan of weer gaat staan. Waardoor je ook krachtiger bent voor je kinderen. Ja, Ik snap echt wel dat het allemaal heel erg beschouwend en praktisch klinkt. Maar dat komt omdat, ja, jullie spreken me terwijl het 10 jaar geleden is. En dus ik kan erop terugkijken.
Nou, en ik denk dat mensen die er nu middenin zitten daar best wel wat aan hebben. Mm-hmm. Je geeft ze toch ook weer licht aan het einde van de tunnel.
Ja, absoluut. Ja, dat zeg ik altijd, kijk naar mij. Ja. Echt, ik ben er krachtig uit tevoorschijn gekomen. En ik ben echt dankbaar voor het nieuwe leven wat ik heb gecreëerd. Ik zeg wel eens grappig, ja, ik ben begonnen aan een tweede leven. En dat is ook zo. En dat kan.
Zolang preparation.
Ja. Ja.
Kijk. Vind ik een mooi einde dan al.
Ja? Ik vind het ook wel een goede.
Ja. Ah, ja. Echt, dankjewel.
Ja, dat klinkt misschien ook een beetje flauw, maar als mensen er hulp bij willen, want je moet wel zelf willen, kom bij mij. Want echt, ik weet zeker dat ik mensen in hun kracht kan zetten, waardoor ze er makkelijker, makkelijker is het echt helemaal niet, maar er misschien wel iets gelijkmatiger doorheen komen.
Dankjewel.
Ja, bedankt.
Voor je mooie verhaal en je openheid.
Dankjewel voor het luisterend oor. En
ja, graag gedaan.
Het verhaal van Anouk leerde ons dat de tijd nemen om de scheiding af te handelen veel rust kan geven. En dat een scheiding het leven van je kinderen op zijn kop zet, maar natuurlijk ook jouw eigen leven 180 graden laat draaien. En dat je te midden van al die onrust je eigen noden niet uit het oog moet verliezen. En laat je helpen. Zoek hulp. Een klankbord, een luisterend oor. Iemand die er voor jou is. Want ook jij moet na de scheiding verder. Ik heb na afloop van de opnamedag nog heel lang nagedacht over deze gesprekken. En bij thuiskomst heb ik Tom extra hard omhelst. Want hoe goed onze gesprekspartners uiteindelijk ook uit hun scheiding zijn gekomen, ik hoop toch van ganser harte dat ik nooit zo'n papa en mama gaan uit elkaar gesprek hoef te voeren met mijn kinderen. Misschien moet jij binnenkort wel zo'n gesprek voeren. Hopelijk heb je dan steun aan deze gesprekken gehad en weet je dat je niet de enige bent die hier doorheen moet. En dat er plekken zijn waarmee je graag helpt in deze moeilijke periode in je leven. Deze podcast maakten we samen met de Family Factory. De Family Factory deelt verhalen en ideeën, tips en ervaringen van andere ouders als bron van inspiratie voor jouw gezinsleven. Over het onderwerp scheiden, maar ook over heel veel andere onderwerpen. Deze podcast is onderdeel van een 4-delige serie Gezin in Scheiding, gemaakt met steun van het programma Scheiden zonder Schade van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meer portretten en tips van gescheiden ouders vind je op www.familyfactory.nu/gezin-in-scheiding. De link vind je ook in onze show notes. Heel veel dank aan Anouk voor het fijne gesprek en aan onze andere gasten die hun verhaal met ons wilden delen. En natuurlijk ook veel dank aan mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks, Alex van der Hulst en Anne Janssens die namens Dag en Nacht Media de productie doet. Mijn naam is Nienke de Jong. Tot de volgende!